Wij willen met elkaar 1 Korinthe 6 en een klein stukje van 7 lezen. Ik doe dat uit de Telos-vertaling. Je kunt in de liturgie meelezen met de NBG-vertaling of in de vertaling die u zelf hebt meegebracht. Wij lezen vanaf 1 Korinthe 6 vers 1. Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen de ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer de dingen van dit leven? Als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven, stelt dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn. Ik zeg het tot uw beschaming. Is er dan onder u niet één wijze, ook niet één, die uitspraak zal kunnen doen tussen zijn broeders? Maar een broeder voert met een broeder een rechtsgeding, en dat bij ongelovigen. Reeds in het algemeen nu is het een gebrek bij u dat u rechtszaken met elkaar hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever tekort doen? Maar u doet onrecht en doet tekort, en dat aan broeders. Weet u niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet, geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers, zullen Gods koninkrijk beërven. En dit waren sommigen van u, maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie een hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Maar wie de Heer aanhangt, is één geest met hem. Ontvlucht de hoererij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Wat nu de dingen aangaat waarover u geschreven hebt, het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege de hoererijen ieder zijn eigen vrouw hebben en laat iedere vrouw haar eigen man hebben. Laat de man voldoen wat verschuldigd is aan de vrouw en evenzo ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft geen gezag over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u zich aan het gebed wijdt en daarna weer samen bent, opdat de Satan u niet verzoekt, omdat u zich niet kunt onthouden. Maar dit zeg ik als toelating, niet als bevel. Ik zou echter willen dat alle mensen waren zoals ook ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een deze, de ander die. Tot zover de lezing uit het woord van God. We houden hier midden in het betoog van de apostel op in hoofdstuk 7, maar dat is soms onvermijdelijk als je een indeling van de brief maakt. Heel hoofdstuk 7 zou voor één Bijbelavond wel wat erg lang zijn. Op deze wijze is het wat eerlijker verdeeld. Het zijn eigenlijk 3 onderwerpen die we vanavond te overdenken hebben. In hoofdstuk 6 allereerst vers 1 tot 11 over het recht zoeken tegen elkaar bij de aardse rechter. Ten tweede vers 12 tot 20... Waar het gaat om vreemde opvattingen over het lichaam. En waar we opgeroepen worden God met ons lichaam ook te verheerlijken. En het derde onderwerp is het begin van dat hele grote en belangrijke hoofdstuk 7. Het onderwerp over huwelijk en echtscheiding. En dan in het begin vooral over trouwen of alleen blijven. Er is een bepaald verband tussen deze verschillende hoofdstukken waar ik u op wil wijzen. Wij spreken in onze cultuur nogal makkelijk over rechten die mensen hebben. En lang niet zo makkelijk over het afzien van bepaalde rechten. En het is heel bijzonder dat hoofdstuk 6 tot en met 9 allemaal gaan over bepaalde rechten die wij hebben. Daar hoef je je ook niet voor te generen, dat kunnen we eerlijk zeggen. Er zijn bepaalde rechten, maar in alle vier die gevallen gaat het erom dat je onder bepaalde omstandigheden van die rechten kunt afzien. En daar is bijzondere genade van God voor nodig. In dat eerste stuk van hoofdstuk 6 gaat het om recht op je eigen bezit. En als er twist is over bezit, over geld dat je elkaar schuldig bent of wat dan ook, dan zou je je recht kunnen gaan halen bij de rechter. Maar Paulus stelt ons voor de mogelijkheid dat we, als het om een broeder gaat, we misschien maar liever onrecht zouden moeten lijden. Dat we omwille van de harmonie binnen de gemeente van bepaalde rechten maar liever zouden afzien. In hoofdstuk 7 hebben we iets dergelijks. Elk mens heeft recht op een huwelijkspartner. Maar Paulus zegt, er zijn veel omstandigheden, vooral voor dienstknechten van de Heer, die hun tijd onverdeeld aan de Heer willen wijden, waarin je van dat recht afziet. Hij doet niets af aan het recht. Hij zegt niet dat trouwen verkeerd is. Hij zegt alleen dat er omstandigheden zijn om van dat recht af te zien. In hoofdstuk 8 gaat het over iets dergelijks. Dan gaat het over het eten van vlees. En soms is dat vlees met een figuurlijk luchtje eraan. Misschien komt het wel uit een afgodstempel. Voor degene die in de christelijke vrijheid staat is dat geen probleem, maar het eten van dat soort vlees zou kunnen betekenen dat je een aanstoot bent voor een ander die daardoor geestelijk ten val komt. Nou, dan kan het zijn dat je vrijwillig van je recht afziet om dat vlees te eten. En in hoofdstuk 9 gaat het erover dat dienstknechten van de Heer recht hebben op geldelijke ondersteuning. Ze moeten ook leven. Maar Paulus beschrijft daar dat er omstandigheden kunnen zijn dat je zelf vrijwillig van dat recht afziet, als dat geestelijk beter zou zijn voor degene die jou ondersteunen. Ik heb dat extra benadrukt in deze hoofdstukken, omdat, zoals gezegd in het begin, wij leven in een tijd waarin het zo vanzelfsprekend lijkt om rechten die je hebt ook te laten gelden en niet over je te laten lopen zoals dat heet. Nou, laten we nu maar eens in hoofdstuk 6 naar het eerste kijken. Het recht zoeken tegen elkaar. Moet ik u meteen bijvertellen waar het niet over gaat. Het gaat hier niet over strafzaken. Maar over wat we in de rechtsaangelegenheden civiele zaken noemen. Dus bijvoorbeeld over bezitskwesties. Als het om strafzaken gaat, dan horen die zonder meer bij de overheid thuis. Het is zelfs onwijs en zelfs verkeerd als gemeenten bepaalde zaken die in het licht van de Nederlandse wet misdrijven zijn, onder zich zou houden. Dat is vaak genoeg gebeurd. Ik denk met name aan bepaalde vormen van seksueel kwaad, seksueel misbruik bijvoorbeeld. Christelijke scholen, christelijke kerken en gemeenten hebben dat wel eens geprobeerd onder zich te houden. En als het dan toch aan het licht komt en de rechter moet er zich mee bemoeien, dan staat zo'n school of ook zo'n kerk eigenlijk te kijk, omdat zij de schijn op zich hebben gelaten het kwaad te verdoezelen. Nee, Paulus zegt in Romeinen 13 heel nadrukkelijk dat daar de overheid voor is. En ik kan rustig stellen, in zijn algemeenheid, wat een misdrijf is in de zin van de Nederlandse wet, dat moeten wij ook een misdrijf noemen. En als zulke dingen in ons midden gebeuren, en er is zeker gevaar dat anderen ook nog slachtoffers gaan worden van die misdrijven, dan is er des te meer reden om de overheid daarbij in te schakelen. Maar hier gaat het daar niet over. Hier gaat het over civiele zaken. Zaken dus waarbij je een meningsverschil hebt, En dat gaat vaak over bezit, dat gaat vaak over geld dat je elkaar schuldig meent te zijn en waar de ander niet mee eens is. En Paulus zegt, moet je daar nu per se de aardse rechter bij halen? Hij noemt die zelfs in vers 1 onrechtvaardig. Dan moet u bedenken dat het Romeinse recht, want daar gaat het hier over, zo beroemd was en is dat zelfs onze rechtspraak daar nog steeds op gebaseerd is. Maar vergeleken bij dat wat de gemeente van God kent als recht, is het recht van deze wereld niets anders dan dat van onrechtvaardigen. Alles is relatief. De hoogste rechters in deze wereld die als zodanig hebben te respecteren, die ook door God zijn ingesteld, zijn toch, als ze God niet kennen, onrechtvaardigen in moreel opzicht. Ik moet hier nog een beperkende opmerking maken. Het gaat hier over de relaties tussen gelovigen onderling. Als het om andere mensen gaat, om ongelovigen, dan kan het wel degelijk, als het niet voor je eigen belang is, maar voor het belang van de zaak des Heren, betekenisvol zijn om op je rechten te staan. We zien dat bij Paulus in het boek Handelingen verschillende keren. Hij laat zich niet zomaar door een zijdeur uit Filippi verwijderen. Hij staat erop dat met alle egaars gebeurt, opdat de zaak van Gods gemeente, kleine gemeente daar, net ontstaan in Filippi, geen schade zou leiden. En ook later, als hij zich beroept op de keizer, dan gaat het dat Paulus wel degelijk op zijn rechten staat. Als hij zegt, mogen jullie een Romeins burger zomaar geestelen, dan staat hij op zijn rechten. Alleen, het motief daarbij is nooit het eigen belang, maar het belang van Gods zaak in de wereld. Maar in ons gedeelte gaat het uitdrukkelijk om rechtszaken tussen gelovigen onderling. Daar moeten we het ook bij bepalen. Wie durft, wie heeft het lef om, als er een zaak tussen twee broeders is, daarbij de aardse rechter te halen? Nou moet ik nog één beperkende opmerking maken. En dat is dat in onze zo oneindig veel ingewikkelde samenleving er kwesties zijn die zo complex zijn dat gewone mensen er ook niet meer uit kunnen komen. En als dat het geval is en er ook geen mensen de eigen gemeente zijn die daar verstand van hebben, ja, dan ben je in sommige gevallen gewoon verplicht om naar de rechter bij te halen of in elk geval juridische adviseurs die je daar in de weg kunnen wijzen. Dat wil ik dan ook nog eens een keer als beperking zeggen. Maar het gaat hier vooral over de motieven. Dat diepe motief dat in ons hart schuil gaat. Ik wil mijn gelijk hebben. Ik wil mijn recht hebben. Daar gaat het over. En dat is een durf die hier uit het vlees komt. En niet uit de geest. En dan zegt Paulus, weten jullie niet wat voor mensen jullie zijn? Jullie zijn mensen die straks de wereld zullen oordelen. Oordeel, dat wil zeggen vonnis vellen. Uiteindelijk niet de definitieve veroordeling, de verdoemenis. Dat is alleen aan God, aan Christus voorbehouden. Maar toch, we zullen betrokken zijn in rechtspraak, in bestuur over deze wereld. Weet u, ik vind dat heel bijzonder dat Paulus zo'n alledaagse aangelegenheid als de kwestie mag je samen voor de rechter gaat, verbindt met zo'n ongelooflijk belangrijke waarheid. En dat doet hij heel vaak. En dat is een goede les voor ons. Dingen die eigenlijk heel simpel en eenvoudig schijnen, brengt hij in verband met de hoogste en de diepste waarheden. Hij plaatst ze in het juiste perspectief en dat is hier ook zo. We zullen dat verderop in het hoofdstuk ook nog zien, vers 18 en 19. Maar hier ziet u dat ook. Kijk nou eens naar wat jullie voor mensen zijn. Jullie zijn ertoe geroepen straks te vonnissen over de wereld. Dat wil zeggen, die aardse rechters waar je nu toe zou wenden, die behoren tot de mensen, als ze God niet kennen, over wie jullie straks zelf vonnis zullen vellen. Jullie zelf zullen zelfs vonnis vellen over engelen, staat hier. De oordelen kan hier nogmaals ook een wijdere betekenis hebben van besturen, regeren, over. Maar waar het om gaat is dat Paulus ze duidelijk maakt wat een geweldige roeping ze hebben. En dat wat ze in de toekomst zullen zijn, dat moet nu al hun tegenwoordige leven bepalen. Ze moeten de dingen in perspectief zijn. Als dat zo is dat wij zulke vonnissen zullen vellen, zouden we dan nu vandaag de dag, terwijl we dezelfde Heilige Geest in ons hebben die we straks zullen hebben, zouden we dan nu onwaardig zijn voor de geringste rechtszaken? In onze ogen zijn ze misschien helemaal niet zo gering. We hebben zelfs de neiging ze enorm op te blazen, maar voor Paulus zijn het geringe zaken. Peanuts. Vergeleken bij de geweldige roeping die wij hebben. Als we engelen zullen oordelen, hoeveel dan meer dan de dingen van dit leven? In de Telos-vertaling staat vers 4 als een stellende zin, maar de voetnoot geeft aan dat het een vragende zin zou kunnen zijn. En misschien past dat ook beter bij die voorgaande verzen. En dan staat er dus, als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven, stelt u dan daarover de niet-begaafden degene die in de gemeente niet geacht zijn. Als het een stellende zin is, we moeten zelf er even naar kijken. Als het een stellende zin is, dan zegt Paulus als een opdracht, stel daarover die mensen die in de gemeente niet eens zo'n hoge reputatie hebben. Dat mag natuurlijk best, is niet mis, maar Paulus zegt in principe zou je daarvoor elke willekeurige broeder kunnen nemen of elke willekeurige zuster wat mij betreft. Als de Heilige Geest in zo iemand woont, is dat voldoende om een oplossing te kunnen geven. Maar als je het als een vraag leest, dan is het nog steeds het verwijt van Paulus. Stellen jullie voor zulke rechtszaken mensen die in de gemeente eigenlijk niet in tel zijn? Dat kun je toch niet maken? Je kunt je toch niet daarbij beroepen op mensen die eigenlijk in de gemeente als ongeestelijk te boek staan, omdat het wereldlingen zijn, goddelozen, mensen die God niet kennen. Ik zeg het tot uw beschaming. Is er dan onder u niet één wijze, ook niet één die uitspraak zal kunnen doen tussen zijn broeders? Nogmaals, het mogen best mensen zijn die wat meer in tel zijn, maar waar het om Paulus om gaat is, als het gaat om onderlinge recht, als het gaat om de vraag wie is gelijk, dan is het hebben van de Heilige Geest, die noemt hij hier niet, maar dat zit erachter, dan is het hebben van de Heilige Geest veel belangrijker dan een rechter die ongelovig is, al heeft hij nog zoveel juridische kennis en ervaring. En dat is heel bijzonder, dat is ook een bemoediging voor ons. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij zulke zaken moreel beslissen, ook al zouden wij juridisch maar heel weinig kennis hebben. Maar dat is voor de meeste van dat soort zaken eigenlijk ook helemaal niet nodig. Een broeder voert met een broeder een rechtsgeding en dat bij ongelovigen. Reeds in het algemeen, nu is het een gebrek bij u dat u rechtszaken hebt met elkaar. Dat zou eigenlijk helemaal niet moeten voorkomen, want dat betekent al dat zaken op de spits gedreven zijn. Dat had toch niet gehoeven? Als u eerder tot het geestelijk oordeel was gekomen dat u omwille van de lieve vrede en de harmonie in de gemeente en ook de harmonie naar die andere broeder toe maar liever onrecht zou leiden en zich tekort zou laten doen, dan zou het zover niet gekomen zijn. Maar er ontstaan twee heet hoofden die tegenover elkaar komen te staan en op hun gelijk blijven staan. Nou, wat doe je dan? Ga je dan naar de aardse rechter? Wel nee, dat breng je in de gemeente en je laat dat over aan broeders die wijs zijn. Niet in het natuurlijke vlak, ik herhaal dat, maar wijs door de kracht van de Heilige Geest. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever tekort doen? Dat zegt het einde van vers 7. Dat is dus tegenover de partij die op zijn recht staat. Maar omgekeerd zegt hij naar de andere partij, die het recht van de broeder met voeten getreden heeft en bijvoorbeeld niet betaalt wat hij hem schuldig is, in vers 8, maar u doet onrecht en doet tekort en dat aan broeders. Dus hij maakt beide partijen een verwijt. De ene partij maakt hij het verwijt dat ze de ander tekort doen. En de ander maakt hij het verwijt dat hij dat tekort niet eenvoudig accepteert en zich daarbij neerlegt. Nou, zegt Paulus, als nou beide deze vermaning ter harte nemen, dan kom je zo bij elkaar. Al zou het maar een Salomons oordeel zijn waarbij de baby eenvoudig in twee helften wordt gesneden. Zo zouden wij, als er een verschil is over 1000 euro, we dat makkelijk kunnen oplossen door het in tweeën te knippen. Maar dan moeten eerst beide, want dat is een natuurlijke oplossing, dan moeten eerst beide de morele kanten begrijpen. En dat betekent, zoals gezegd, dat de een wat meer onrecht moet verdragen en dat de ander zich moet bekeren van het feit dat hij de ander onrecht aandoet. En zo ziet Paulus het, niet juridisch, maar moreel. En dat leidt tot deze zeer belangrijke verzen, die als het ware centraal staan in dit hele gedeelte van de brief. Vers 9 tot 11. Want dit slaat al terug op hoofdstuk 5, waar we het gehad hebben over gemeentelijke tucht en waar onrechtvaardigen onder tucht worden gesteld. En we zullen het elk in de volgende hoofdstukken terugvinden. In hoofdstuk 6 het laatste gedeelte, maar ook in hoofdstuk 8 tot 10. Hier gaat het niet over onrechtvaardigen in vers 1. Daar ging het over mensen van de wereld, ongelovigen. In vers 9 gaat het over onrechtvaardigen binnen de gemeente. Daar gaat het over mensen die belijden Christus te dienen, maar gekenmerkt worden door onrecht. Nou kunnen we allemaal wel eens een keer in onrecht vervallen, maar daar gaat het hier niet over. Waar het om gaat is, diegene wie je wandel, principieel door onrecht gekenmerkt wordt. Dat zijn dan ook principieel naambeleiders. Daarmee bedoelen we, ze belijden in naam de Heer Jezus, maar ze dienen hem niet werkelijk. Daarom is het oordeel van Paulus heel scherp. Weet u niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Natuurlijk geldt dat ook voor die ongelovige rechters. Maar hier heeft hij het over mensen in de gemeente die elkaar onrecht doen. En hij zegt, ten diepste, denk erom, dit is geen kleinigheid. Als dit werkelijk de kenmerk is van je geestelijke wandel, dat je onrecht pleegt, dan ben je een onrechtvaardige. En onrechtvaardigen komen niet in de hemel. Of zoals het hier staat, die zullen niet het koninkrijk Gods beërven. Dat koninkrijk waar we net al tegen waren, het over regeren straks met Christus, over de wereld, over engelen. Dat zullen we straks met Christus in het Messiaanse Rijk doen. Maar als je nu een onrechtvaardige bent, dan kom je er niet aan te pas. Dus nogmaals, elk mens is in zichzelf een onrechtvaardige en ook een gelovige kan nooit zeggen dat hij totaal vrij is van onrecht. We hebben dat zondige vlees nog in ons. Maar er is een enorm principieel verschil tussen het zondige vlees in je hebben, maar principieel geleid worden door de Heilige Geest, met vallen en opstaan, of een leven leiden dat beheerst wordt door het onrecht. Waardoor je tot de conclusie moet komen, hier is de Heilige Geest helemaal niet. Hier is alleen het vlees. Het gaat alleen maar over een uitwendig christen. Zoals we in hoofdstuk 5 lazen, als iemand een broeder genoemd wordt, met de gedachte erbij, maar het niet werkelijk is. En Paulus somt hier allerlei op. Niet dat dit een complete lijst is van allerlei zonden. Het gaat hier vooral over immoraliteit. Niet over gewelddadigheid bijvoorbeeld. Vooral omdat dit blijkbaar het soort probleem was dat in Korinthe nogal sterk aanwezig was. En hij breidt het uit. En nu gaat het helemaal niet meer over het onrecht doen in civiele rechtszaken. Maar in een veel wijder terrein. Geen hoereerders. We hebben in hoofdstuk 5 het gehad over ontucht. Geen afgodendienaars. Mensen die op een of andere wijze proberen en het christendom genoegdoening te geven en tegelijkertijd vast te houden aan de afgodendienst. Daar komen we in hoofdstuk 8 uitvoerig op terug. Overspelers, schandjongens, dat is jonge knapen die misbruikt werden, seksueel misbruikt werden door oudere mannen. Zij die bij mannen liggen. Homoseksualiteit als cultuurverschijnsel. Dit gaat totaal niet over mensen met een homofiele aanleg. Daar spreekt de schrift totaal niet over. Het gaat hier over mensen die, net zoals je het in Romeinen 1 leest, als onderdeel van de toenmalige verdorven liederlijke cultuur zich met dat soort praktijken inlieten. Dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers zullen Gods koninkrijk niet beërven. En dan doet Paulus iets wat hij vaker doet. Aan de ene kant dreigt hij, dat is nodig, zodat iedereen die in de gemeente een naambelijder is, tot nadenken gebracht wordt. In de hoop dat hij zich door Gods genade zal bekeren. Maar aan de andere kant zegt Paulus tegelijkertijd dat hij ervan overtuigd is dat de gemeente zoals hij die daar voor zich ziet, in elk geval het gros van die mensen daar, werkelijke gelovigen zijn. Daarom zegt hij, dit waren sommigen van u. Daarmee wordt die kracht van de vermaning niet weggenomen. Het is goed dat iedereen zichzelf onderzoekt. Ben ik een ware christen of ben ik alleen maar een naambelijder? Maar tegelijkertijd zegt Paulus, jullie zijn een gemeente van christenen. Zo heeft hij ze aangesproken in hoofdstuk 1. Dit waren sommigen van u. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat in het hart van een mens, ook van een wedergeboren mens, al die dingen niet nog steeds schuilen. Maar het is een heel verschil of je door die dingen fundamenteel gekenmerkt wordt, of ze je bestaan beheersen, of dat je beheerst wordt door de Heilige Geest. En daar gaat het hier over. U bent afgewassen. Dat heeft hier niets te maken met de christelijke doop. Was het maar zo makkelijk dat wij mensen door de doop konden afwassen. Maar doopwater raakt alleen de buitenkant. Hier gaat het over de innerlijke reiniging door het woord en door de geest van God. Wederom geboren uit water, dat is het water van het woord van God en de geest van God. Johannes 3 vers 5. Maar u bent geheiligd en u bent gerechtvaardigd in die volgorde. Dat zeg ik wat ondeugend, want we horen het nog wel eens een keer. Eerst de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Maar dat is een verwarring van wat we zijn naar onze staat en naar onze stand. Oftewel wat we zijn naar onze christelijke positie, onze positie in Christus en onze praktische verwerkelijking daarvan in het geestelijk leven. Hier gaat het niet over de praktische heiligmaking, maar over de heiligmaking die we ontvangen op het moment dat we tot geloof komen. Daarom heeft Paulus in hoofdstuk 1 al aangesproken als geheiligden. God neemt een mens en hij wast hem eerst vrij van al zijn zonden. Dan neemt hij die mens en zet hem apart voor zichzelf. Dat is heiliging. En dan ziet hij die heilige mens voor zich die nu in Christus is. En die heilige mens verklaart hij rechtvaardig. Dat is de volgorde die we hier vinden. En die twee dingen, heiliging en rechtvaardigmaking, moeten dan door de Heilige Geest praktisch worden uitgewerkt. Wij moeten praktisch leren heilig te leven, rechtvaardig te leven. Dat is een voortgaand proces. Een proces van geestelijke groei en ontwikkeling. Maar hier gaat het over een positie die wij in Christus ontvangen hebben op het moment dat wij tot geloof kwamen. En dat is gebeurd door Gods toedoen. Met als twee gronden aan de ene kant de naam van de Heer Jezus Christus, letterlijk zou je kunnen vertalen. Dat is in de kracht van de naam van de Heer Jezus Christus en in de kracht van de geest van onze God. God is het die ons afwast, heiligt en rechtvaardigt op het moment dat wij tot geloof komen. En hij doet dat op basis van de persoon en het werk van de Heer Jezus en hij doet het door de kracht van de Heilige Geest. Het is een werk van de drie ene God. Deze versen staan hier zo midden in dit gedeelte. En ze geven een vaste grond. Ze zijn een waarschuwing voor elke naambelijder. Ze zijn een troost voor elk kind van God. Dit waren wij. En al is ons zondige vlees nog net zo verdorven als het voor onze bekering was, want het vlees wordt niet verbeterd. Wij worden niet langer door het vlees beheerst. Laat de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam heersen, zegt Paulus in Romeinen 6. We worden beheerst door de Heilige Geest als het goed is. Dat is Romeinen 8. En zo is het hier. Dit is het uitgangspunt. En dat heeft grote consequenties voor de wijze waarop wij leven. En om nou die volgende verzen te verstaan, vers 12 tot 20, is het belangrijk, en dat geldt ook voor hoofdstuk 7, dat we begrijpen hoe die Grieken daartegen aankijken. Want voor ons is dit moeilijk te begrijpen. Dat er serieuze christenen zouden kunnen zijn, die zouden denken, het is totaal onbelangrijk of je naar een prostituee toe gaat, dat maakt helemaal niks uit, want dat raakt alleen maar je lichaam, terwijl ik met hart en ziel de Heer toe behoor. Die scheiding te maken, dat is voor ons dwaasheid en terecht. Maar dat hangt samen met het Griekse denken waarin de ziel en het lichaam het een en het al was en het lichaam eigenlijk van minder belang. Eigenlijk van nul en geen allerlei waarde. En denk erom, die christelijke opvatting, die Griekse opvatting, is ook in het christendom nogal sterk doorgedrongen hoor. Daar zitten we meer mee dan we misschien zo denken. Het lichaam is maar van minder belang. Nee, dat is totaal onbijbels en dat wordt hier ook uiteengezet. God verlost de totale mens. Hij heeft de hele mens op het oog. Nou, Paulus gaat het uiteenzetten en begint met een algemene uitspraak. Vermoedelijk citeert hij dit soort geestelijke mensen, geestelijk tussen aanhalingstekens in Korinthe, die graag geestelijk leefden en wat hun lichaam deed, daar hadden ze geen belang bij, dat interesseerde ze niet. Het lichaam heeft zijn behoefte, nou daarvoor ga je naar een prostituee. Zo'n dwaze scheiding in het denken. Alles is geoorloofd, zeiden die mensen, jawel, zei Paulus, maar niet alles is nuttig. Laat beide staan, Paulus zegt niet, alles is niet geoorloofd. De christelijke vrijheid houdt in dat alles geoorloofd is. Maar dat geoorloofd is, zoals we dat deftig noemen, genormeerd. Want we worden niet beheerst door wat allemaal mag, want dan wordt vrijheid losbandigheid. We worden beheerst door de vraag wat is nuttig. Dat wil zeggen, wat dient de zaak van God in deze wereld? Wat dient het koninkrijk Gods? Wat dient het evangelie? Waarin wordt Christus geëerd? Waarmee word ik zelf geestelijk verrijkt? Alles is geoorloofd. Ja, maar ik zal mij door niets laten overheersen. Want dan is mijn christelijke vrijheid weer eenvoudig vervallen. En ben ik in een nieuw soort slavernij terechtgekomen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. En God zal beide teniet doen. Dat is weer waarschijnlijk zo'n uitspraak. U kunt het ook zien in de NBV. Die daar stiekem tussen last u zegt. En dat is een theorie die zegt dit waren citaten van de Korintiërs. Die Paulus wel accepteert, maar die hij vervolgens ook nuanceert. Nou, hoe dat ook mogen zijn. In elk geval is het iets dat op zichzelf in zekere zin wel waar is. Maar dat Paulus onmiddellijk in het rechte perspectief plaatst. Als iemand dus zou zeggen, de spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God maakt daar een eind aan. Nou, dan is dat in zoverre waar dat wij straks in het opstandingslichaam niet meer van spijzen afhankelijk zullen zijn. De Heer Jezus kon na zijn opstanding nog eten met zijn discipelen. Hij deed dat ook, Lucas 24, maar hij hoefde het niet meer. Zijn lichaam was daar niet langer van afhankelijk. Maar die Corinthiërs gebruikten zo'n zin om duidelijk te maken, zie je wel, dat lichaam is helemaal niet belangrijk. Daar rekent God allemaal mee af. Met het hele stoffelijke, daar rekent God allemaal mee af. Nou, zegt Paulus, maar zo is het niet. Als je daaruit de conclusie zou kunnen trekken dat het dus helemaal niet belangrijk is wat je met dat lichaam doet. En dat je dat lichaam dus ook rustig met een hoer zou kunnen verbinden. Dan heeft Paulus dit antwoord. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. De Heer is er niet alleen voor de ziel, voor de geest. Hij is er voor ons als complete mens. En wij zijn er compleet voor Hem. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levende offerande. We leven niet in twee werelden. Waarbij het niet uitmaakt hoe het met je lichaam gaat en wat je lichaam allemaal doet. En met de ziel, met de geest dienen wij dan de Heere God. Nee, met geest, ziel en lichaam behoor ik de Heer Jezus toe. Met geest, ziel en lichaam dienen wij Hem. En Paulus geeft verschillende argumenten om duidelijk te maken hoe belangrijk dat lichaam is in de ogen van God. Neem maar bijvoorbeeld vers 14. God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht. Daarmee bedoelt hij, in Gods ogen is het lichaam zo belangrijk dat als een mens gestorven is, God dat lichaam uiteindelijk opwekt. Nou, dat was voor de Grieken een totale dwaasheid. Die zagen het zo dat het lichaam een soort gevangenis was waarin de mens tijdelijk gevangen zat en bij de dood dan kon het vogeltje vrij vliegen en het lichaam stierf af en dan was de mens eigenlijk weer vrij. En het idee dat God dat lichaam weer zou opwekken en dat vogeltje weer terug moest in dat lichaam en weer gevangen zou zitten. Kijk maar naar de Areopagus waar Paulus met de filosofen van die tijd spreekt over het christelijk geloof. Nou, ze luisteren en geïnteresseerd naar hem totdat hij begint te praten over de opstanding. En dan zeggen ze, nou Paulus, gegroet, we zullen je nog wel eens een keer horen, maar nou praat je zulke rare dingen. En hier gaat het Grieks en het Bijbelse denken zo totaal uiteen. En denk erom dat Griekse denken was en het algehele denken in het hele toenmalige wereld. En heeft ook ons christelijk denken in veel opzichten beïnvloed. Anders zou u misschien denken, wat kan mij dat Griekse denken schelen? Nou, dat kan u zoveel schelen dat wij er allemaal tot vandaag nog mee te maken hebben. En in ieder geval hadden die Corinthiërs mee te maken. Nee, God vindt het lichaam zo belangrijk dat hij eerst dat lichaam van de Heer Jezus heeft opgewekt. En dat hij uiteindelijk ook onze lichamen zal opwekken. Want de verlossing is de verlossing van de totale mens. Daarom zegt Romeinen 8 vers 23 dat er ook zoiets is als de verlossing van het lichaam. En die zullen we beleven in de opstanding wanneer we dat opstandingslichaam ontvangen. Weet u niet, zegt vers 15, dat uw lichamen leden van Christus zijn. Dus niet alleen maar uw ziel, niet alleen maar uw geest, maar uw lichamen horen daar ook bij. U bent als totale mens een lidmaat van Christus geworden, bij hem ingelijfd, met hem verbonden. Dus je kunt niet zeggen, met mijn ziel dien ik de Heere God, en wat mijn lichaam verder doet, dat kan de Heere niet schelen, en mij kan het niet schelen, dat lichaam heeft zo zijn verlangens, nou dan eet ik, of ik ga naar een hoer, of wat dan ook. Paulus zegt, alles wat je hebt en alles wat je bent, behoort hem toe. Hoe kun je dan, dat wat aan Christus toe behoort, nemen en verbinden met een prostituee? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet. Want wat gebeurt er? Je kunt toch niet zeggen dat zo'n verbintenis met een prostituee, dat dat buiten jou omgaat? Alsof dat een soort zaak is die alleen maar jouw lichaam zou aangaan? Je bent toch één lichaam dan met haar? En dan citeert Paulus dat woord uit Genesis 2 vers 24. Over een man die zijn vader en zijn moeder verlaat en die twee zullen, en hij zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen één vlees zijn. Sommige mensen hebben daaruit de vreemde conclusie getrokken dat als je je aan een hoer verbindt, dat je dan een soort huwelijk met haar aangaat. Nou, dat is totaal niet waar Paulus het over heeft en wat hij bedoelt. Hij bedoelt precies het omgekeerde. Hij bedoelt dat het tot één vlees worden thuis hoort in de sfeer van het huwelijk en nergens anders. En als je het daaruit lospelt en je wordt één vlees met iemand met wie je niet getrouwd bent, in dit geval zelfs met een prostituee, dan ga je volkomen in tegen Gods bedoeling zoals hij dat daar in Genesis 2 in de scheppingsorde al heeft aangeduid. Zo kan het dus niet. Maar dat is de bedoeling van het citaat. Want de Heer, want die twee zegt, hij zullen tot één vlees zijn. Maar dat staat daar in verband met het huwelijk en niet in het verband, in enig ander verband. Het is de doorgaande lijn van de schrift, en dat hopen we ook de volgende keer te zien. Seksualiteit hoort thuis in de sfeer van het huwelijk. Dat is voor de meesten van u vanzelfsprekend. Maar tegenwoordig moet je dat weer luidkeels benadrukken. Alle seksualiteit buiten het huwelijk om is ontucht. Als twee verloofde mensen vroeger op het huwelijk vooruitgrepen, met elkaar naar bed gingen, dan kwamen de ouderlingen vertellen dat dat hoererij was en dan waren ze soms diep, diep beledigd, want dat is natuurlijk het laatste wat ze wilden. Je verloofde kan je niet op één lijn stellen met een prostituee. Maar toch hadden die broeders gelijk, alleen ze gebruikten het verkeerde woord, maar dat komt omdat de oudere vertalingen allemaal dat woord hoererij gebruiken. De NBV zegt terecht, maak er ontucht van. Hier trouwens niet hoor, hier gaat het echt over prostitutie in ons gedeelte. Maar in de meeste schriftgedeelten kun je beter het woord ontucht nemen. Ontucht is alle illegitieme seks. Alle seksualiteit buiten de band van het huwelijk om. Het is eigenlijk een heel simpele regel. Maar ik hoor van zoveel gemeenten waar dat uitgelegd moet worden aan de eigen jongelui. Dat seksualiteit thuis hoort in het huwelijk. En niet thuis hoort in de verkering en verlovingstijd. Om nog maar allerlei andere voorbeelden van uitspattingen niet te noemen. Alles wat buiten de huwelijksband omgaat, ook al zijn de jongelui vast van plan met elkaar te trouwen, is in de Bijbelse zin ontucht. Ik noem dat maar als een zijstraat, want hier gaat het natuurlijk over iets dat veel erger is. Je moet die dingen wel in het juiste proportie zien, wat veel erger is dan vooruit te grijpen op het huwelijk. Namelijk prostitutie. Zoals ook overspel veel erger is, omdat daarbij een derde partij in het geding is. Omdat overspel ook inhoudt het bedriegen van de eigen huwelijkspartner. Dus je moet die dingen wel in verband zien. Maar dat verandert niets dat het allemaal aan het feit dat het allemaal hoort onder het algemene rubriek ontucht. Ontucht is in de Bijbel onwettige seksualiteit. En dat is alle seksualiteit buiten de huwelijksband. Wie de Heer aanhangt, zegt vers 17, is één geest met hem. En als je de Heer aanhangt en je bent één geest met hem, dan betreft dat jouw hele bestaanswijze. Ziel, geest en lichaam. En dat geldt niet alleen maar voor de vraag of je naar een prostituee mag gaan, maar dat geldt voor alle vormen van ontucht. Als ik de Heer toebehoor met geest, ziel en lichaam, dan ben ik dus niet vrij met dat lichaam te doen zoals ik dat zelf goed vind, maar dan moet ook in daarin Gods geboden geëerbiedigd worden. En Paulus maakt dat heel duidelijk. Hij zegt, ontvlucht de hoererij. En we nemen het nog wijder, ontvlucht alle vormen van ontucht. Zeker in een wereld waarin ontucht zo gewoon is geworden. Vers 18 is wel een beetje een moeilijk vers. Elke zonde die een mens doet gaat buiten het lichaam om. Dat is al moeilijk, want je zou zeggen, zonde doe je altijd met je lichaam. Als je steelt, dan gebruik je je handen. Maar dat is niet zozeer Paulus' bedoeling. Dat weet hij ook wel. Waar het om gaat is, de meeste zonden zijn niet gericht tegen het lichaam als zodanig. Maar er zijn zonden, en hij noemt hier heel concreet de hoererij, waarbij het wel gaat om de lusten van het lichaam als zodanig. En ik breid dat wat uit, want Paulus werkt dat hier ook niet uit, maar in feite geldt dat ook natuurlijk bij zelfdoding. Geldt dat ook voor onmatigheid, afgezien van ziekten. Denk je ook wel eens bij sommige christenen dat ze, en dat is makkelijk aan de buitenkant te zien, dat geldt niet bij seksuele zonden, maar wel bij onmatigheid. Dan ga je het aan de buitenkant zien dat mensen blijkbaar niet van eten kunnen afblijven. Dat kan een psychisch probleem zijn, maar het is wel een probleem dat ze tekent. Onmatigheid is ook een toegeven aan de lusten van het lichaam. Dus Paulus onderscheidt hier twee categorieën. Zonden die heel speciaal te maken hebben met de lusten van het lichaam. Of het nu seksuele lusten zijn, of eten en drinken. Of ook die op een andere wijze tegen het lichaam gericht zijn in zelfdoding. En andere zonden waarbij het niet om het lichaam als zodanig gaat. Ook al is het lichaam wel een instrument bij het zondigen. Dat spreekt vanzelf. Weet u niet, zegt Paulus, nou komt er een heel belangrijk punt. Weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is? Niet de geest alleen maar. Als ik denk aan de mooie term die de evangelisten, de Heer Jezus zelf gebruiken, de doop met de Heilige Geest, dan kun je zeggen, eigenlijk is het de doop in de Heilige Geest, zoals het lichaam gedoopt wordt in water, niet met water, in water, zo wordt de menselijke geest gedoopt in de Heilige Geest. Die geest wordt doordrenkt met de Heilige Geest. Als je het zo zegt, gaat het over de menselijke geest. Maar het bijzondere van wat Paulus hier zegt is, denk erom, ook je lichaam is erin betrokken. Niet je geest is de woonplaats van de Heilige Geest, je lichaam. De lichaam staat hier natuurlijk voor de totale menselijke bestaanswijze, net als in Romeinen 12. Ons lichaam is een levende offerand. Zo is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dus, hoe ga je met dat lichaam om? En dat geldt niet alleen maar voor illegitieme seks, dat geldt ook voor roken en drinken, voor onmatigheid in het gebruik van spijzen en wat dan ook. Respecteren wij voldoende het feit dat het lichaam van de gelovige een tempel is van de Heilige Geest? En een tempel is een heilig gebouw. Ons lichaam is een heilig bouwwerk. En de verantwoordelijkheid is dus ook, gaan wij met dat bouwwerk heilig om? Als Paulus zo'n zin begint, weet gij niet, weet u niet, vers 19, dan gaat het altijd om iets heel belangrijks, dat we goed in onze geestelijke oren moeten knopen. En die Heilige Geest, die hebt u van God en u bent niet van uzelf. U behoort aan God toe, niet alleen uw geest of ziel, maar ook uw lichaam. U bent voor een prijs gekocht. God heeft in en door de Heer Jezus en door zijn werk aan het kruis een dure prijs betaald om u te bezitten. En toen hij u wilde bezitten, wilde hij niet alleen maar uw hart. Met een variant op Spreuken 23, hij zei niet alleen maar, geef mij uw hart. Maar hij zei ook, geef mij uw lichaam. Laat uw lichaam een heilige offerande voor mij zijn. Laat uw lichaam, ziel en geest, zoals Paulus het zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. De hele mens onberispelijk bewaard blijven tot de komst van de Heer Jezus Christus. Dus verheerlijkt God met je ziel, met je geest, maar ook met je lichaam. Goed, in hoofdstuk 7, lieve mensen, begint een heel nieuw onderwerp. Het tweede deel van de brief aan de Korintiërs. En ik heb u helemaal in het begin verteld dat hoofdstuk 7, dat is eigenlijk een antwoord, en dat geldt ook voor volgende hoofdstukken, op een brief die de Korintiërs hadden geschreven. De eerste 6 hoofdstukken gingen over dingen die Paulus bij geruchten vernomen had over de Korintiërs en waar hij een boekje over open moest doen. Maar nu gaat hij in op de vragen die ze zelf hadden gesteld. En bovenaan dat lijstje van vragen stonden blijkbaar vragen over huwelijk en echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt. Het is dus een antwoord op de brief van de Korintiërs, maar er is toch ook een verband met die vorige hoofdstukken. Want het gaat eigenlijk in hoofdstuk 5, 6 en 7 om heiligheid. In hoofdstuk 5 gaat het over onze collectieve heiligheid als gemeente. En om die collectieve heiligheid te bewaren moeten soms mensen worden uitgestoten uit de gemeente. Om de heiligheid van de gemeente te bewaren moeten de onheiligen worden weggedaan. In hoofdstuk 6 ging het over individuele heiligheid. Die tot uitdrukking komt in kwesties als bezit en het omgaan daarmee, rechtszaken, maar ook in kwesties als hoe ga je om met je lichaam. En in hoofdstuk 7 gaat het over de heiligheid in relaties. Huwelijk, maar ook gezin. Straks komen de kinderen ook aan de orde. Dat zijn drie verschillende terreinen waar de heiligheid een grote rol speelt. Nou, die Korintiërs hadden blijkbaar, zo vat men dat op in hoofdstuk 7 vers 1, ik geloof dat u dat ook weer in de NBV kunt zien, hadden een vraag gesteld. En die vraag is erg belangrijk en dat is een soort sleutel voor dat hele hoofdstuk. En die vraag luidt, Paulus, is het eigenlijk niet beter om maar niet te trouwen? En dan moet u goed begrijpen wat ze daarachter hadden. Dat was niet alleen maar een getrouwd iemand die moet zijn zorg aan zijn vrouw besteden. Een ongetrouwd iemand heeft dat probleem niet, zoals Paulus dat zelf hier behandelt. Nee, er zat weer een geestelijke gedachte achter. Er waren mensen die zeiden, er was dus eigenlijk een omgekeerde groep dan die mensen die naar een prostituee gingen. Er waren mensen die zeiden, voor het geestelijk bestaan is het er eigenlijk beter om u maar niet in te laten met alle dingen die van het lichaam zijn en van de materie zijn. Nou, aan Timotheus schrijft Paulus in 1 Timotheus 4 dat als je dat werkelijk consequent doortrekt en je zegt dat alles wat van het lichamelijke en het materiële is, eigenlijk van minder belang is, eigenlijk maar best vermeden kan worden, dan is dat een leer van de duivel. Dat is krasse taal. Lees het maar na in 1 Timotheus 4 in de eerste verse. Zover gaat hij hier niet, maar hij zegt wel heel duidelijk hoe hij erover denkt. En dat is een heel nuchter standpunt. Hij zal in dit hoofdstuk verschillende keren zeggen, het is waar. Als je getrouwd bent, dan moet je aandacht aan je vrouw geven of aan je man. En als je niet getrouwd bent, dan heb je dat niet. Dan kun je onverdeeld helemaal je aandacht geven aan de bediening van de Heer. Maar hij zegt even nuchter, daar moet je dan wel een genadegave voor hebben. En de meeste mensen hebben dat niet. Als die ongetrouwd zouden blijven, kijk maar hoe dat is met het celibaat en alle problemen die daaruit voortvloeien. Als die ongetrouwd zouden blijven, dan zouden ze daar problemen mee hebben. Met die ongetrouwde staat. Dus zegt Paulus heel nuchter in vers 2, laat vanwege de hoererijen, en hier betekent dat dus van het gevaar van ontucht, ieder zijn eigen vrouw hebben en laat iedere vrouw haar eigen man hebben. Dus als het daarom gaat, als je je niet kunt onthouden, en je dus de neiging hebt je aan illegitieme seksualiteit over te geven, nou, dan is het maar beter om je eigen man of je eigen vrouw te hebben. En dan hoort daar ook bij, want dat was de volgende vraag, is het niet veel geestelijker als je eenmaal getrouwd bent om dan maar geen seks met elkaar te hebben? En je dus helemaal geestelijk aan de dingen van de Heer te wijden. Niet uit elkaar te gaan, maar dan toch in ieder geval je te onthouden van alles wat op het lichamelijke terrein ligt. En dan zegt Paulus ook weer heel nuchter, laat de man voldoen wat verschuldigd is aan de vrouw en evenzo ook de vrouw aan de man. Hij gaat zelfs zo ver om te zeggen, de vrouw heeft geen gezag over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dat moet je natuurlijk niet al te stringent opvatten. Je kunt niet iets afdwingen of iets eisen op dit terrein. Maar Paulus zegt wel heel principieel, je bent van elkaar, je behoort elkaar toe. Dat moet je niet afdwingen. Gelukkig is vandaag aan de dag in de Nederlandse wet ook verkrachting binnen het huwelijk verboden. Want verkrachting is de uiterste vorm van het afdwingen van datgene waar je recht op hebt. Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt in goed overleg. Maar het principe is wel, je bent van elkaar. Je behoort de ander toe. Dat is de consequentie van het huwelijk. En als je elkaar aan elkaar onttrekt, zegt hij in vers 5... Ja, dan moet je goed kijken naar je motieven. Waarvoor doe je dat dan? Is dat omdat je denkt dat het geestelijker is om geen seksuele omgang te hebben dan dat wel te hebben? En ik heb u straks al gezegd, dat Griekse denken zit diep hoor. Ik heb verschillende keren in mijn leven mensen ontmoet die daar moeite mee hadden. En die zeiden, hoe kan ik nou geestelijk zijn als ik vleeselijke omgang met mijn vrouw heb? Daar zit hem ook een beetje in de dubbele betekenis van het woord vleeselijk. Dat kan in de Bijbel gewoon puur lichamelijk betekenen. Maar er zit dan ook de gedachte bij van het vlees als het zondige vlees, de zondige natuur. God heeft de seksualiteit gegeven binnen het huwelijk en hij wil dat we daar geestelijk mee omgaan. Het is een vleeselijke zaak waarmee je geestelijk kan omgaan. En waarmee je geestelijk moet omgaan. En het is niet geestelijk om te denken, nou, dat doen we dan maar niet. Want dan zijn we betere christenen. Paulus zegt, oké, dat kan zijn dat je dat voor een tijdje doet. Als je nou samen je helemaal aan een bepaalde gebedszaak wil wijden voor een aantal dagen. Prima. Maar hij zegt alweer heel nuchter, bij wijze van spreken zijn Pappenheimers kennende, dat je dat niet te lang moet volhouden. Daarna moet je weer samenkomen opdat de Satan je niet verzoekt omdat u zich niet kunt onthouden. Dat denkt u wel en u wil zo graag geestelijk zijn, maar daar komen alleen maar brokken van. Dus kom dan ook weer gerust bij elkaar. Dus het kan wel je een tijd onthouden, maar kijk goed naar je motieven daarbij. En wees dan ook weer zo nuchter om bij elkaar te komen. Maar dit zeg ik als toelating. Niet als bevel. Toelating, dat wil zeggen, het getrouwd zijn, dat mag, dat kan. Maar ik zeg niet dat jullie dat zouden moeten doen. Het is geen verplichting om te trouwen. En dat is een soort spanning die door dat hele hoofdstuk heen gaat. Als het gaat om de praktische nood van verreweg de meeste mensen, dan zegt hij, het is beter om maar te trouwen. Maar als je dat probleem niet hebt, dan is het natuurlijk beter om niet te trouwen. Als het niet hoeft. En dat is wat hij zegt met de term genadegave in vers 7, charisma. Hetzelfde woord dat we op andere plaatsen, zoals in 1 Korinthe 12 tegenkomen, als het gaat om de genadegaven van de geest. Maar hier gebruikt u datzelfde woord. En het is jammer dat in sommige vertalingen dat woord genade is weggevallen. Want het is een genade die God schenkt. Als het niet hoeft, is het voor de zaak van Gods koninkrijk in deze wereld beter. Maar als je die genadegaven niet hebt, tja, zegt Paulus, iedereen heeft zijn eigen genadegaven. Ik heb de genadegave dat ik ermee om kan gaan om ongetrouwd te blijven. Maar andere mensen hebben dat niet. En nogmaals, dat hebben we in het celibaat maar al te vaak ondervonden. Dat heel veel van die goede mannen die als jonge kerels besloten het celibaat te aanvaarden, later bleken daar niet tegen opgewassen te zijn. Nou, als je daarvoor geen genadegave ontvangen hebt, is het maar beter te trouwen. Nou, ik heb u al gezegd, lieve mensen, we moeten zomaar midden in het betoog ophouden. Dat hoort erbij, dat kan niet anders. Dat is de indeling van deze hoofdstukken. De volgende maal hopen we ons met de rest van dit hoofdstuk bezig te houden. Dat erg belangrijk is, ook gezien de vele vragen rond echtscheiding, waarmee wij in onze tijd zoveel meer te maken hebben dan vroeger. God zegene zijn woord.